NOS-journaal. In Detroit in Amerika zijn de stoffelijke overschotten gevonden van 11 baby's in het dubbele plafond van een uitvaartcentrum dat al 6 maanden dicht was. Iemand had de Amerikaanse politie getipt over de lijkjes. De identiteit van de baby's is bekend, de ouders zijn ingelicht. Waarom de lichamen in het plafond zijn verstopt en wie dat gedaan heeft is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt ook de rest van het gebouw. Het uitvaartcentrum werd gesloten nadat de vergunning was ingetrokken. Bij een inspectie waren beschimmelde lichamen gevonden. In Zaandam is vannacht een man van 19 twee keer beschoten. Eerst bij een ruzie in het centrum en daarna nog een keer bij het ziekenhuis waar hij naartoe was gebracht. De politie denkt dat het om dezelfde dader gaat. Hij is gevlucht. Het slachtoffer is zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Nederland is bij reizigers uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten populairder dan de meeste andere Europese landen. Het aantal visumaanvragen steeg in Nederland de afgelopen jaren sneller dan in vrijwel alle andere landen binnen de Schengenzone, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen Frankrijk had meer visumaanvragen. Bijna de helft van de reizigers naar Nederland was toerist. Ruim 30% van de bezoekers kwam vanwege een zakelijke reden. De rest kwam voor familiebezoek, uitwisseling of een sportwedstrijd. De Fransman Thierry Henry is de nieuwe trainer van AS Monaco. Dat betekent dat hij terugkeert naar de club waar zijn voetbalcarrière in 1994 begon. Het is voor Henry de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. Hij was tot vandaag assistent van de Belgische bondscoach Martinez. Henry heeft een contract voor 3 jaar getekend bij Monaco, dat in de onderste regionen van de Franse Ligue 1 bivakkeert. Het weer, veel zon bij maxima tussen de 24 en 27 graden. Morgen eerst ook nog zonnig, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. In het oosten blijft het tot de avond droog. Voor de buien uit wordt het nog 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.
Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de Seniorenochtend op een van onze OBA-vestigingen. Hier kunt u genieten van het samen zijn, lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in OBA Molenwijk, Buitenveldert, Mercatorplein, Reigersbos, Spaarndammebuurt en De Bannen. Toegang is gratis. OBA, om bij te blijven. Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op OBA Bijlmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Bijlmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. OBA, leef en leer.
De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Het is weer tijd voor Hello Radio Spirituality. Met mooie onderwerpen en interessante gastsprekers op deze zaterdagmiddag. We gaan in gesprek met theosoof José van der Loop met het item Theosophical Society. Hierin zullen we aandacht schenken aan filosofische zienswijzen, yoga en de leer van Patanjali.
Vanmiddag gaan we ook in gesprek met Alexander Zulner. Hij is coach en auteur van het handboek voor non-duale coaching en therapie. Belooft weer een leuke middag en deze starten we zo met José van der Loop.
José, welkom.
Dankjewel.
Ja. Fijn dat je hier bent. Ja. Ja, we gaan het met jou hebben over de filosofische zienswijze, yoga en de leer van Patanjali. Maar voordat we dat gaan doen, kun je iets meer vertellen over wie Patanjali was?
Ja, er zijn heel veel verschillende theorieën over, ook wanneer hij heeft geleefd. Maar er wordt over het algemeen gezegd dat hij een saint was, een Maharshi Patanjali, ja. Een wijze. En dat hij in een bepaalde tijd in India, waarin er de yoga en de filosofie daar heel versnipperd was, het eigenlijk bij elkaar heeft gehaald. En ze noemen hem ook een samensteller, een compiler van deze yoga sutras. Dus hij heeft eigenlijk vanuit verschillende tradities elementen genomen en die bij elkaar gezet in deze sutra.
Oh, oké. Okay. Ja, er is een leer aan verbonden. Welke leer is dat precies?
Dat is een yoga-traditie en dat is de Raja-yoga.
Ja. Oké, okay. Wat voor vorm yoga is dat?
Dat is een yoga-traditie waarbij de wijsbegeerte is gestoeld op beheersing en transformatie van bewustzijn.
Waarom is deze zo belangrijk?
Met name deze sutra is heel erg belangrijk. Omdat hier, deze wordt ook wel de koninklijke yoga genoemd. Alle yoga zit erin. Dus er zit bhakti in, er zit jnana in, er zit karma yoga in. En die transformatie en beheersing van bewustzijn.
Okay. Bhakti yoga, dat is een van jouw specialisaties, hè?
Ja, ja, klopt.
Voor de luisteraars die dat nog niet weten, kun je daar ook kort iets over zeggen wat dat is?
Ja, de bhakti yoga is de yogaweg van universele liefde. Die niet persoonlijk is, maar een liefde voor bewustzijn, waardoor je uiteindelijk de zelfrealisatie bereikt door op te gaan in absoluut bewustzijn.
Deze vorm van Raja Yoga, dat is ook verbonden aan die leer dus.
Ja.
Beoefen jij die leer ook?
Ik denk dat van de hoofdyoga-paden heb ik natuurlijk een voorkeurspad. En dat is bhakti. Dat is bhakti. Ik hou ook heel erg van jnana. Maar ik vind dat in iedere traditie, zoals ook in Raja-yoga, gewoon echt hele bruikbare elementen zitten. Die je ook al doe je in een andere richting, toch echt heel goed toe kan passen.
Wat voor soort elementen zijn dat dan?
Nou, de Raja-yoga kent het achtvoudig pad. Dat is iedere yoga-beoefenaar en yoga-docent helemaal gewoon wel bekend.
Ja.
Daar zitten bijvoorbeeld elementen in als ahimsa, geweldloosheid.
Ja.
En dat staat in deze sutra gewoon heel mooi omschreven. Maar ook het concept, en dat is waar deze sutra ook vooral over gaat, het concept transformatie en beheersing van bewustzijn. Want bewustzijn wordt hier gezien als een soort van, als dat wordt vaak citta genoemd.
Citta,
een okay. Denksubstantie. Of je denkvermogen eigenlijk. Die je zou kunnen zien als een substantie als klei, bij wijze van spreken. Waarin je allerlei sporen kan trekken.
Ja.
En de crux van deze sutra zitten erin is dat je dus eigenlijk gewoon je denkvermogen door middel van beheersing en wil tot een hoger niveau leidt.
Oké, maar dat vereist nog best wel wat training dan.
Ja, en vooral volharding.
Ja,
en, ja.
Ja dat is best wel heel belangrijk dat je dat ook hebt, hè? Die volharding. Want anders dan gaat het niet werken.
Nee, dat klopt. Nee, dan gaat het niet werken. Je kunt ook niet echt zeggen van nou, dat doe ik in het weekend. Of als een jaartraining. Of dit is gewoon een echte practice die je inzet en gewoon voor de rest van je leven blijft doen.
Doe jij dat ook zelf, dagelijks?
Om als voorbeeld nog even terug te pakken op ahimsa bijvoorbeeld.
Ja.
In een setting waarbij je bijvoorbeeld met heel veel mensen werkt en er misschien een situatie zou kunnen ontstaan van verschillende groepen. En dat je misschien wel een beetje neigt om naar één groep en het over de andere te hebben. Dat is ook niet echt geweldloosheid. Hè? Dus het is eigenlijk ook nog heel. Je staat er dan wel bij stil van oké, heb ik nu een mening? Heb ik een oordeel? Doe ik een aanname die ik niet heb gecheckt? Dus zo ben je daar dagelijks wel mee bezig. Ja,
ja op die manier. Oké. Ik heb begrepen dat deze leer ook verbonden is aan de Sankhya-filosofie.
Ja.
Kun je daar iets over toelichten?
Nou, die Sankhya-filosofie is dus een van die tradities waarvan Patanjali deze sutra heeft samengesteld. Het was een non-dualistisch, atheïstisch stelsel.
Atheïstisch ook.
Maar daar heeft Patanjali heeft dus in deze sutra een theïstisch aspect ingevoegd door de Isvara Pranidhana. En dat is ook waar bhakti in deze sutra verschijnt.
Wat was het voorgaande woord wat je zei?
Isvara Pranidhana.
En wat is dat precies?
Nou, de Isvara, dat is de godheid. Yeah. Zoals die in deze sutra wordt benoemd.
Ja. Yeah.
En de, dat Isvara Pranidhana betekent zoveel als zelfovergave aan God. En dat vinden we in het Westen natuurlijk best wel een lastig woord. Over, zelfovergave, devotie,
ja.
Toewijding.
En toewijding dan juist weer niet, hè? Als woord zijn
ja,
vaak.
Ja, ja, ja.
Als je dit werk van hem plaatst in de hedendaagse tijd, 2018. Mm-hmm. Hoe zou je dan dat omschrijven?
Ja, ik zou zeggen een stappenplan naar verlichting. Het is eigenlijk gewoon zo stapsgewijs opgetekend. Ja, in 2018 zouden we zeggen, het is echt een stappenplan.
Ja, helemaal wel van deze tijd inderdaad.
Ja.
Ik heb ook begrepen dat Mahatma Gandhi, dat is een bekende Oosterse filosoof.
Mahatma Gandhi was eigenlijk misschien wel meer een politicus.
Ja.
Maar ook heel filosofisch.
Ja.
Was natuurlijk helemaal in de, nou ja, in de Indiase yoga-tradities.
Ja.
Hij las elke dag de Bhagavad Gita om 4:00 voordat hij begon.
Om 4:00 ochtends?
4:00 morgens, ja.
Lekker op tijd.
Ja, lekker op tijd.
Want hij had ook een relatie met Theosofie in het Oosten.
Dat weet ik niet precies. Maar hij heeft natuurlijk India naar de onafhankelijkheid geleid.
Ja.
En het
ja.
mooie is, als je zijn autobiografieën leest, hoe hij ook heeft zeg maar geworsteld met, nou ja, met geweldloosheid, hè, want hij heeft natuurlijk ahimsa en waarheidslievendheid. Satyagraha heeft hij ja, tot in zijn perfectie zeg maar verheven.
Ja.
Hij heeft ook bij allerlei opstanden in India ook nooit zelf geweld toegepast. En hij voerde ahimsa, dus geweldloosheid, door in de vorm van ja, non-violent, non-cooperation.
Ja, daar is hij heel bekend om geworden.
Ja, precies. Ja. Ja. Is dat ook het verband tussen hem en deze leer?
Nee, hij heeft dus echt uit de bakken van Gita.
Oh,
ja, volgens dat is wat ik ervan weet in ieder geval.
Oké. Okay. Deze vorm van yoga, hè, wat Patanjali dan naar de mensheid heeft gebracht, die bevat ook een aantal sutra's. Hoe worden deze omschreven?
Er zijn 196 sutra's of aforismen. Die terminologie loopt wel eens door elkaar. En die zijn onderverdeeld in 4. Ja, wij zouden zeggen hoofdstukken, maar dat is het niet. Het zijn 4 paddas.
Ja.
En wat al heel leuk is, er zijn over al die Sanskrit-woorden heel veel uitleg. En dat maakt het vaak moeilijk om dit soort boeken te lezen. Maar ik vind zelf de uitleg van padda als voeten van de meester, van de guru,
ja,
altijd wel heel erg mooi. Omdat de energie, volgens de Indiase idee, gaat de energie van de mens zeg maar door de voeten naar buiten. Dus die van de guru, die is natuurlijk heel erg verlicht.
Ja.
Daarom worden de voeten ook altijd aangeraakt. Dus het zijn eigenlijk gewoon 4 voeten ja, van wijsheid.
Oké, dus zo wordt dat gezien. Mooi
ja.
is dat.
En ja, als je heel bijzonder. Ja, als je de kern zou kunnen duiden als het gaat om de yoga sutras, wat voor een bewoordingen zou je dan gebruiken?
Nou, als ik de kern in een paar zinnen zou kunnen duiden, dan begint het eigenlijk met de voorstelling van wat is bewustzijn. En dan wordt er een probleemdefinitie gegeven. Dat zijn de klesha's. Dat zijn 5 bezoekingen. Denk aan bijvoorbeeld gehechtheid, onwetendheid, afkeer, angst voor de dood enzovoort. En dan, dat is eigenlijk de probleemdefinitie waarom we zo verwikkeld raken in allerlei omstandigheden. En het achtvoudig pad biedt daar eigenlijk in stappen de oplossingsrichting voor. Maar de kern van deze sutra is natuurlijk het stilzetten van het wijzigen van het denken. Waardoor het bewustzijn eigenlijk door jou heen kan schijnen. Of jij kunt samensmelten, opgaan in bewustzijn.
Ja, zo. Die sutra's, daar zijn er volgens mij ook een 4-tal die heel belangrijk zijn, die vaak ja. worden gebruikt. Welke zijn dat?
Ja, dat is Hatha Yoga Nusasanam. En nu start de leer van yoga.
Ja.
En dan yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken. Citta Vritti Nirodha. Of yoga's Citta Vritti Nirodha, moet ik zeggen. En dan is de volgende sutra. Dan rust de ziener in zijn ware aard. En dat is dus eigenlijk het doel van deze sutra. Door het stilzetten van het van de wijzigingen van het denken. Of eigenlijk ook de assimilatie van het denken met nou ja, de assimilatie.
Komt dat overeen met de samadhi?
Ja, dat is samadhi, ja.
Ja, ja.
Dat is dan de toestand van een meditatieve extase.
Dat is de toestand van een meditatieve extase. Ja, in de zin van, het is dus eigenlijk niet uiteindelijk een soort van nou niet denken toestand. Maar er wordt ook gezegd dat Satchit Ananda, bestaan zijn, gelukzaligheid, het kenmerk van bewustzijn is. Dus je gaat eigenlijk op in bestaan zijn, gelukzaligheid.
Ja.
Maar het helemaal aan het einde schrijft Tiny naar mijn idee ook terecht op dat het ook niet het einde van zelfrealisatie is, maar dat daarachter je hebt dan, als je dit hebt bereikt, eigenlijk een soort van kantelpunt bereikt. Maar daarachter zitten nog weer meer sluiers.
Wat is dan het kantelpunt bijvoorbeeld?
Een kantelpunt dat je in je bewustzijn een soort van blijvende toestand van zelfrealisatie hebt bereikt. Want in iedere sutra vind je wel ergens dat je steeds opnieuw moet proberen. Want samadhi kun je in het begin door diepe meditatie wel bereiken.
Ja.
Maar dan komt er weer als gevolg van de klesha's weer een indruk op. Die haalt je er weer uit. Dus het is een kwestie van oefenen, doen. En op een gegeven moment dan bereik je dat kantelpunt.
Dus die klesha's die zijn eigenlijk een soort van de afleidingen constant. Ja. Die je uit je bewustzijn halen waarmee je dan bezig bent.
Ja.
Dat moet je dus blijven beoefenen en daar heel sterk in worden.
Ja.
Want hoe is dat bijvoorbeeld bij de sadhana?
De sadhana
dan de voorbereidende oefeningen?
Ja, dat klopt. Dat zijn eigenlijk de voorbereidende oefeningen. Dat achtvoudig pad bestaat uit 5 delen waar de voorschriften in staan over wat je wel niet mag eten of mag vinden of enzovoort. En de laatste 3 delen, dat hele pad is eigenlijk de sadhana. En de laatste 3 delen bestaan uit dharana, dhyana en samadhi.
Ja.
En dat heet in andere tradities contemplatie, contemplatio.
Ah, daar hebben we het de vorige keer ook over
precies,
gehad.
Ja.
Wat mag je bijvoorbeeld niet eten? Of wel, juist wel eten?
In India worden knoflook en uien natuurlijk. En vlees en soms ook eieren beschouwd als dat je dat beter niet kan eten. En dat is niet omdat dat als een soort van religie wordt voorgeschreven. Maar het mooie is dat het is eigenlijk zo, dat wat je lichaam behoort. Als jij diep wil mediteren en je gaat dan heel heet eten. Weet je, dat doet iets met je energiesysteem. Zelfs als dat je opeens heel veel koffie gaat drinken en dan 3 uur lang wil mediteren. Ja, dat lukt misschien sommige mensen.
Zit je helemaal hyper te wezen, denk ik. Ja.
Heb je het wel eens geprobeerd? Gewoon om uit te proberen van hoe dat werkt.
Misschien een goed idee.
Misschien een idee.
Dan hebben we ook nog de vibhuti, de hogere psychische vermogens. Wat kan je ons daarover vertellen?
Ja, dat is natuurlijk heel erg interessant en tot de verbeelding sprekend.
Ja, denk ik.
Maar contemplatie waar we het net over hadden, die heet de samyama in deze sutra. En dat is eigenlijk de samenvoeging dus van die concentratie, maar wat je eigenlijk doet in die hogere vermogens, die siddhis, is dat je dus bewust concentreert op een object, bijvoorbeeld een steen. Kijk, als je ervan uitgaat dat alles bewustzijn is, dan heeft een steen ook sluimerend bewustzijn.
Ja.
Met waarin alle kenmerken van die steen in besloten zitten. Dus het idee is, als je dus concentreert op het bewustzijn van die steen, dan heb je ook kennis van alle aspecten en van het bestaan van die steen. En dat kun je doen met ieder object. En dan kan je het onder de beheersing van je wil brengen. En dan zou je daar dus dingen mee kunnen doen. Zo heb je natuurlijk ook yogis, hè, die een beetje in de lucht zweven.
Ja.
En dat vinden mensen heel erg spannend. Want dan hebben ze toch het idee van, oh ja, zie je, dat is toch niet helemaal niks.
Nou ja, dat je dan opeens dat beeld hebt van, hé, de zwaartekracht is opeens verdwenen.
Ja, precies, dat.
Dus dat, maar dat is niet een deel van iets. Hè? Het is geen steen of iets dergelijks wat je bewerkt. Het is wel een mensenlijf wat in een andere sfeer terechtkomt.
Ja.
Maar dat behoort wel tot hetzelfde aspect.
Dat behoort wel tot hetzelfde aspect. Alleen in deze leer wordt ook gezegd, het is een bijverschijnsel van je practice, van je sadhana.
Ja.
Maar een echte yogi die gaat daar niet die gaat zich daar niet op beroepen of mee in de weer of dat aan andere mensen leren. Die wil dat einddoel bereiken. En dat is die echte bevrijding.
Ja, precies. Ja, ik kan me indenken dat mensen soms het idee hebben van, oh, dat wil ik graag leren. Dus ga ik deze weg van yoga bewandelen. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het doel.
Het is niet het doel.
Nee. Oké. Dan hadden we ook nog de kafalya, de toestand van spirituele bevrijding.
Ja, dat klopt. We hadden het al eerder over die klesha's, zeg maar. En die klesha's, dat zijn natuurlijk een soort van grondneigingen. Weet je? Dus die aantrekkingskracht en afstoting en gehechtheid enzovoort. En die worden vaak gezien als een soort van zaden. En in Kaivalya, in het bevrijdingsstuk, worden die zaden uiteindelijk, als het ware, zeg maar geroosterd. Zodat ze je echt ook nooit meer hinderen.
Ze worden geroosterd.
Ja, dat zo wordt dat.
Ze worden eigenlijk
vallen ze uit elkaar. Ze hebben ze zijn er dan gewoon niet meer. Ze kunnen je ook gewoon niet meer beïnvloeden.
Ja, precies.
Maar het is best wel een heel pittig pad natuurlijk. Want je moet jezelf overstijgen. Dat is waar het over gaat.
Ja, het zijn uiteindelijk allemaal wegen die niet zo in één dag bewandeld zijn. Hè, want het heeft allemaal best een lange duur. Is dit ook eigenlijk meer een soort levensstijl die je er dan op nahoudt?
Ja, zeker.
Ja, ja. Oké. En wanneer beoefen jij een sutra en welke doe je dan?
Voor mij gaat het vooral natuurlijk om de bhakti-leer, om liefde. Dus wat ik vaak beoefen is dat ik mij richt naar de liefdesbron in mijn hart. Dat is voor mij dus de Ishvara Pranidhana. Dat is mijn beoefening. Ook gewoon even de reminder van oké, wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En dan weer terug in dat diepe, warme liefdesgevoel.
Ja, eerder heb je wel eens verteld dat je dan ook soms van die reminders voor jezelf plaatst. Hè? Ja. Dat schrijf je dan even op. Ja. En dan kijk je gedurende de dag een paar keer even naar.
Ja, precies.
Dat hoort daar ook bij?
Dat hoort daar ook bij. En een andere sutra, die Patanjali, ook benadrukt. Dat is van, stel dat je als gevolg van die klesha's, want die geven indrukken in je, in je astrale lichaam, in je fysieke lichaam enzovoort.
Ja.
Dat je dan toch de hele tijd aan het malen bent over iets of iemand. Zegt Patanjali, denk dan heel sterk aan het tegengestelde. Dus zeg gewoon tegen je mind, ik ga nu niet aan die situatie denken. Ik ga niet boos denken over die persoon of die situatie.
Ja,
dat vraagt natuurlijk wel het opperste van je wil. Want we kennen natuurlijk allemaal wel hoe hevig je emotioneel beroerd kunt raken. Zeg maar, of aangeraakt kunt zijn.
Ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Nee.
Wat is er trouwens zo fundamenteel aan de sutras?
Wat ik fundamenteel vind is dat ik het gewoon ook echt een heel praktisch toepasbaar stappenplan vind. Met heel veel praktische handreikingen. Er zijn andere sutras, die zijn veel abstracter.
Vind jij dat niet prettig, de abstracte sutras?
Ik hou heel erg van abstracte sutras.
Oh,
waar je zegt van wat is nou echt, zoals bijvoorbeeld de Siva Sutra. Dat is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Die gaat echt over de beschrijving van de werkelijkheid. En zo heb je er wel meer. Over beschrijving van bewustzijn. Maar hier staan natuurlijk hele praktische handreikingen in wat je wel en niet moet doen.
Waarin je uiteindelijk er naartoe werkt naar onthechting?
Ja, daarvan zou je kunnen zeggen, daar zet je dus de avidya, dus je onderscheidingsvermogen voor in. Wat is werkelijk?
Ja.
In welke zin staan deze sutras in relatie tot theosofie?
Ja, dit wordt wel echt als basiswerk. Hè. Vorige keer had het over Yanana.
Ja.
Maar deze sutra wordt echt gezien als basisgedachte ook wel voor de theosofie. En mevrouw Blavatsky heeft daar in de tijd ook op gewezen. Dus er zijn verschillende theosofen, zoals bijvoorbeeld Ravihavinda en natuurlijk Taimni, die deze sutra hebben becommentarieerd.
Ja, waarom was dat nou juist zo bijzonder?
Nou, wat het mooie is aan Taimni is dat hij natuurlijk een chemicus was en een wetenschapper.
Ja.
En aangezien zo'n sutra, dat is ook wel fundamenteel, kenmerk is eigenlijk gewoon exacte wetenschap. Als je hem echt exact zou volgen, dan kom je ook daar waar je wilt zijn.
Ja.
Maar die natuurwetenschappen, dat is natuurlijk gewoon heel mooi als dat ook door iemand die behept is met natuurwetenschappen.
Op basis van het chemische
ja,
aspect.
Ja, van trillingen. Hij beschrijft bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook de drie guna's, dus raya's, raya, tamas en sattva. Dus de drie zeg maar bewustzijnslagen van in de materie. En die beschrijft hij ook als trillingsniveaus. En hij beschrijft ook ja, de uitwisseling in trilling en een klein stukje over de kwantumtheorie. Ja,
ja.
Dat is niet makkelijk, maar daardoor begrijp je dingen
ja,
veel
het gaat
beter.
Verder dan de moleculenverbinding. Vandaar dat het zo bijzonder is.
Absoluut, ja.
Ja. Wat ik me ook nog afvraag is de opbouw van de esoterie. Dan bouwt men aan het antakarana. Wat is dit precies?
Ja, het hoger denken. Dus je gaat eigenlijk wat je doet met deze sutra is dat je van lager denken naar hoger denken gaat. Dan heb je zeg maar het lager en het hoger mentaal lichaam. En eigenlijk ja, los je alle elementen. Dus als gevolg van die, nou weer van die klesha's, heb je allerlei indrukken in je systeem. En eigenlijk haal je die één voor één uit de weg. En dan kom je bij hoger mentaal denken. Want dan schijnt het licht van boeddhi en bewustzijn ja, eigenlijk gewoon
rechtstreeks tot jou. Dus ja. Van de bron tot de mens.
Is dat die Satchit Ananda waar je het over hebt?
Zijn gelukzaligheid. Ja. Ja. Dan kan je die toestand ook bereiken.
Jullie hebben het ook over dat achtvoudige pad hè, binnen de theosofie. Of eigenlijk binnen de yogastructuur zoals Patanjali dan ook heeft opgetekend. Wat is er zo typisch kenmerkend aan dit pad?
Nou, dat het dus een aantal, wat zo kenmerkend is het geeft een aantal stappen in termen van houding en gedrag. Wat je moet doen en wat je moet laten. En het geeft, hij heeft eigenlijk gewoon een aantal hele praktische dingen bij elkaar gezet. Dus ook hoe je via pranayama je etherisch lichaam, hè, wat heel dicht om je fysieke lichaam zit, ja, zo kunt besturen dat je, ja, dat je denken minder last heeft van ja, verwikkeld raken in de buitenwereld. Het is wel bekend natuurlijk dat met bepaalde ademhalingstechnieken je denken stil kunt zetten.
Ja.
Dus eigenlijk heeft hij gewoon een heel mooi systeem samengesteld met dat achtvoudig pad, waardoor je heel stapsgewijs tot samadhi kunt komen.
Ja, nou, dat is een mooi pad, maar wel achtvoudig. Dus
ja.
Het is nog best een hele weg.
Ja.
Maar goed, jij bent ook goed op weg.
Ja, zeker. Ja, ja. Ik vind het sowieso al fijn, zeg maar, om het gewoon ook goed te kunnen begrijpen.
Ja, heel belangrijk.
Hoe het in elkaar zit.
Tuurlijk. Want je hebt binnenkort de najaarsdag.
Ja.
En dat gaat dus ook onder andere hierover.
Ja, dat gaat de hele dag gaat over deze sutra.
Ja, oké. Okay. En wanneer is dat precies?
Dat is volgende week zaterdag op 20 oktober.
Okay. Waar gaat het plaatsvinden?
Op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.
Oh, in Naarden. Oké, okay. Nou, dat is hartstikke mooi.
Ja.
Misschien wel een dag voor luisteraars om naar uit te kijken.
Ja, zeker.
Dit is het onderwerp waar jij het ook over gaat hebben?
Ja, samen met iemand anders. We gaan met z'n tweeën eigenlijk gewoon de elementen die we net ook voorbij horen komen. Dus over bewustzijn, over de klesha's, het hele achtvoudige pad, bevrijding, de siddhis, alles komt voorbij.
Maar waarschijnlijk gaan jullie wel iets dieper nog in de materie.
Zeker.
Mooi. José, ik vond het weer een heel mooi gesprek. Informatief ook. Wil je weer bedanken?
Ja, jullie ook bedankt.
En succes.
Ja, bedankt.
Alexander, welkom.
Dankjewel. Fijn om er te zijn.
Nou, heel goed dat je hier bent. Je woont niet naast de deur, maar je komt uit de regio Drenthe, nietwaar?
Dat klopt.
Ja, dat is een heel eind weg.
Ach, het valt ook wel mee. Ik ben het gewend.
Je bent het gewend. Je komt dus wel vaker naar Amsterdam.
Ja, vanuit Amsterdam lijkt het altijd heel ver weg.
Ja. Ja, inderdaad.
Voor Amsterdammers is Drenthe zoiets als Azië. Ja.
Ja. Je hebt een centrum voor non-duale bewustzijnsontwikkeling. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het heet Art of Life. Ik heb hiervoor een ander bedrijf gehad en dat ging ook over bewustzijnsontwikkeling, maar dan echt toegepast voor mensen in het bedrijfsleven. En op een gegeven moment werd ik daar toch een beetje, ja, wat zou ik zeggen, raakte ik daar een beetje op uitgekeken. Want het moet dan altijd weer een soort productief doel hebben of zoiets. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil dat niet meer. Ik heb het bedrijf verkocht en toen is goed nagedacht, een aantal opleidingen gevolgd. En toen kwam ik ook achter wat ik eigenlijk al die tijd miste. En dat is namelijk deze dimensie die ik hier heb toegevoegd, dus non-dualiteit.
Ja.
Dus waarschijnlijk waar we het over gaan hebben. Dus dat er, en in heel kort samenvat zou je kunnen zeggen dat heel veel psychologie en bewustzijnsontwikkelingstrajecten die blijven zich bewegen binnen het speelveld van ego. En van alles waar we ik tegen zeggen. Ja, al je gedachten, je gevoelens en gedragingen. Maar non-duale bewustzijnsontwikkeling start vanuit het idee van je bent niet alleen maar je ego, je bent bewustzijn om te beginnen.
Zo is dat.
En daarbinnen tekent zich een ego af. Als resultaat van opleiding en opvoeding en conditionering, misschien ook wel erfelijke factoren.
Ja.
Maar dus een van de eerste uitgangspunten is, je bent niet je ego, je bent bewustzijn. En heel veel, ik ben er echt van overtuigd dat heel veel lijden in deze wereld wordt veroorzaakt door de overmatige identificatie met ego.
Ja,
dus
ja.
We denken dat we onze gedachten zijn, onze gevoelens zijn. En waar ik me op richt is om mensen te helpen. Om weer contact te maken met dat ruimere veld van bewustzijn.
Oké. Okay.
Ja, ik heb even op jouw website gekeken en dan kom je ook met een quote. Ja. Als we het daarover hebben.
Okay.
En ik lees hem even voor, want ik vond hem wel een markante quote. Ja. En dat is als volgt. Verlichting is de onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf. Mm-hmm. Om zo te ontdekken dat dit zelf niet bestaat.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is een beetje een kenmerk van non-dualiteit. Het wemelt van de paradoxen. Vaak kom je dan met de denkende geest niet uit. Want die denkt in dualiteit. Het is zus of zo. Het is een beetje vergelijkbaar met de kwantumfysica.
Ja.
Dan kom je ook van die kwantumposities tegen. Het is een nul en een één tegelijkertijd. En als je daarover gaat nadenken, loop je daarin vast. Dus we leggen ook veel nadruk op de directe ervaring.
Ja.
Heb je iets met kwantumfysica?
Nou, een beetje.
Een beetje.
Het intrigeert me, omdat er dus overeenkomsten lijken te zijn, zo hier en daar. Dat je denkt, je komt daar nogal veel spiritueel georiënteerde mensen tegen.
Toch wel, hè?
Ja,
toch
ja,
wel.
Ja, heel veel.
Ja.
En er is nu al bijvoorbeeld ook al jaren, is er elk jaar een conferentie, Science and Non-Duality. En daar komen dus wetenschappers en mensen uit de wereld van spiritualiteit bij elkaar.
Die komen samen.
Om daar hun bevindingen te delen. Dat is echt heel interessant.
Ja maar het is ook wel vanuit de historie bekend dat vroeger was spiritualiteit en wetenschap, dat was eigenlijk één. Ja. En later is dat opgedeeld in twee verschillende entiteiten.
Ja, en dat heeft voordelen en het heeft ook grote nadelen, wat mij betreft. Hè. Dus het verlichtingsdenken heeft ons bevrijd van het bijgeloof uit de middeleeuwen, zo maar eens te zeggen. Maar het heeft ons ook losgesneden van de omgeving. We zijn als het ware een soort houding gaan aannemen van, ik ben hier. En dan kijk ik door die oogjes naar buiten. En alles wat ik daar buiten zie, dat is buiten. Dat ben ik niet. En dat is echt, zoals Einstein, dat was een andere quote die ik ook ergens gebruik op de website. Einstein al zei van, die manier van kijken, dat is een optische illusie van bewustzijn.
Ja.
Het is gewoon niet waar. We zijn van A tot Z in relatie en in contact, intiem verbonden zou je kunnen zeggen, met alles om ons heen.
Ja, dat is nog best een ingewikkelde materie, vooral voor mensen die daar inderdaad op de manier buiten staan.
Ja.
Maar je hebt uiteindelijk een handboek geschreven met de titel Non-duale coaching en therapie.
Ja.
Het is nogal een dikke pil. Hoe lang heb je erover gedaan om het te schrijven?
Nou, dat viel eigenlijk wel mee, want het is ook een beetje de neerslag van de training die ik geef en in de loop van de jaren heb ontwikkeld.
Ja.
Maar het voelde wel een beetje alsof ik mijn hoofd leeg gooide. Zo.
Het moest er allemaal uit.
Het moest er allemaal uit in het boek.
Ja, wat goed.
Maar het is inderdaad een aardige pil geworden. En dat beschrijft eigenlijk het proces. Er zijn twee delen in het boek. Het eerste deel gaat over de achtergrond en de visie. En waar het allemaal zo vandaan komt. En er worden verwijzingen gemaakt naar de esoterische stromingen in alle grote spirituele tradities.
Ja.
Want het is al eeuwen oud. Dus op een bepaalde manier is het niks nieuws. En het tweede deel gaat dan over van als je dat nou toepast op het begeleiden van mensen. Ja, om zich te bevrijden van dat knellende idee dat je geschiedenis bent en dat je je verhaal bent enzovoort. Dus daar zijn we druk mee.
Ja.
En daar is een hele methodiek voor ontwikkeld om mensen daarbij te helpen.
Okay.
Want je kunt wel zeggen, nog even terug te komen bij die quote die je voorlas. Van er is geen zelf. Maar dat helpt natuurlijk niet om dat tegen iemand te zeggen. Als je daar niet enigszins. Ja, je moet dan toch weer een weg afleggen om de waarheid daarvan te gaan zien.
Ja.
En dan wat ik overigens bedoel daarmee met die quote is, je bent er wel. Maar het is maar de vraag of je er bent als dit poppetje.
Ja, dat is wat je ermee bedoelt.
Ja, en dat is natuurlijk op een bepaald niveau, op een relatief niveau, is het helemaal waar zoals ik hier zit.
Ja, precies.
Ik smelt niet samen met jou of iets dergelijks. Dus ik ben gewoon van mezelf, zeg maar, een eigen vorm.
Ja.
Maar er is als een overkoepelende bewustzijn mogelijk.
Ja.
Of mogelijk, maar dat is er. En daar kun je op afstemmen. En dan valt die strikte scheiding tussen mij en jou eigenlijk weg. En dan ga je ervaren van, maar we zijn allemaal een uitdrukking van dat ene bewustzijn.
Ja, precies. Nou, we gaan er zo op door.
Ja.
Alexander, je geeft aan dat het ego geen kern of basis heeft.
Ja.
Hoe komt het dan dat dit zo gegrond is in ons leven?
Ja, goede vraag. Nou, wat ik erover beschrijf in het boek is, het idee is als volgt. Er is bewustzijn en bewustzijn neemt vorm aan. Daarin ontstaat deze hele schepping van vorm. Dat geldt ook voor ons. Dus je zou kunnen zeggen, schematisch, het is niet de waarheid, maar even als idee. Je valt als het ware uit de heelheid en je wordt geboren, je incarneert, je neemt een vorm aan. Dat eerste gevoel van ik besta, levert tegelijkertijd het gevoel van ik ben niet meer helemaal heel. Ik ben alsof je de heelheid kwijt bent. Zo lijkt het, hè? En omdat je een vorm hebt aangenomen.
Ja.
En vanuit dat gevoel van ik ben niet meer helemaal heel, ik ben niet meer helemaal compleet, er mankeert iets aan mij. Dat is als het ware de basis van de ego-structuur. Maar die ego-structuur die vervolgens op zoek gaat naar wegen om weer heel te worden.
Ja, dat is wel een hele bijzondere benadering inderdaad.
Ja, 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 want, ja, ja.
Nou ja, je ziet het ook. Kijk, ja. Een van de uitgangspunten van non-duale coaching is dat we zeggen, ieder mens is op zoek. Hoe het er ook uitziet. Het kan heel materialistisch zijn, maar iedereen is op zoek naar geluk.
Dat klopt.
Wat is geluk? Geluk is dat je je thuis voelt, op je gemak voelt, dat je kan ontspannen, dat je niet gedreven wordt door angst. En mijn ervaring is dat bij heel veel mensen, bijna vrijwel iedereen, is er de basis van ego is er een van een soort basale... Ja, ongerustheid, angst, spanning. Dat maakt ons... Daardoor gaan we op zoek.
Ja, precies. Dat is ook vaak inderdaad een reden dat mensen op zoek gaan van... Nou, ja, er moet meer zijn.
Ja, hè, dus dan gaan ze eerst op zoek, zeg maar, op het materiële veld.
Ja.
En dat is dan uiteindelijk niet bevredigend. En dan zie je ze terug in de spirituele wereld. En het is misschien... Nou, laat ik het gewoon maar zeggen. Deze benadering die helpt mensen om... te gaan doorzien waar ze mee bezig zijn en te leren wat het betekent om te rusten en zichzelf weer te herkennen als de heelheid. Dus dat je gaat zien van die aanname van ik ben niet heel of ik ben niet compleet of er mankeert iets aan mij, dat die gewoon loslaat.
Ja.
Het is heel raar hoor, want het zijn dus overtuigingen op meer gevoelens. Want als kleintje, als je geboren wordt, heb je dan geen woorden natuurlijk. Er zijn geen woorden, maar er zijn wel gevoelsimpressies.
Vaak zijn dit soort zaken ook wel erg gebaseerd op angst, hè?
Ja.
Ja, dat mensen gewoon niet meer weten als ze, waar ze met zichzelf mee aan moeten.
Dat is ook zo. Ja, er is best veel angst, ja.
Ja? Ja. Waarom vond je het belangrijk om een handboek over dit onderwerp te schrijven?
Nou, omdat ik, punt 1, dat is een beetje triviaal, maar ik op een gegeven moment dacht, ik nader de 65-jarige leeftijd. Misschien moet ik iets achterlaten.
Meteen een dikke pil achterlaten.
Maar ja, sinds die pil er is, loopt het als een trein. Dus de ene training naar de andere. Dus voorlopig ga ik er niet meer stoppen.
Hartstikke goed, leuk.
Dat was een reden. Maar ook omdat ik dacht van ik zie... En ik zie dat ook, wordt ook beaamd door heel veel collega's, coaches en therapeuten. Dat je ziet dat een coachtraject aanvankelijk heel voorspoedig verloopt. En op een gegeven moment loopt het vast. Dan wil het niet, het stagneert. En ik heb er heel lang over nagedacht om te kijken van, wat is er nou aan de hand? En dat... Maar de oorzaak is dat therapie zich altijd blijft bewegen binnen het speelveld van ego. Dus de aannames die worden een beetje aangepast. Die ideeën worden een beetje opgepoetst of losgelaten. En op een bepaald niveau is dat ook nuttig hoor. Maar het is niet fundamenteel. En een ego zelf is dus, dat is voortdurend die zoekbeweging. Hoe moet ik zijn? Wat moet ik bereiken? Waar moet ik van af? hoe moet ik anders worden? En dat houdt je bezig en dus ook angstig.
Ja.
En je komt niet op het idee dat je kunt ontspannen. En dat je je dan in een keer voelt van, maar wacht eens even, ik ben gewoon hier.
Ja, dus het begint ook met het kunnen loslaten en gewoon ontspannen.
Een van de belangrijke oefeningen die we doen met mensen is dat dit vaak ook wel even schrikken. Dat noemen we dan de ballonvisualisatie. Van, nou, stel je nou eens voor dat je al je gedachten waar je voortdurend maar de hele dag mee bezig bent, dat je die in een dikke ballon stopt. Ook je overtuigingen, je ambities, je vrienden en je kennissen, je hele familie, je levensverhaal, je naam. Dat gooi je allemaal in die ballon. Je laat die ballon opstijgen, die wordt opgenomen door de hemel, die verdwijnt. En daar sta je dan.
Ja. Of je prikt hem door.
Of je prikt hem door. En dan blijkt het ook allemaal namelijk lucht te zijn. En wat daar gebeurt is in de visualisatie is heel interessant. Dat mensen eigenlijk ontdekken van, goh, ik kan zijn zonder dat ik iemand hoef te zijn. Je bent er gewoon.
Je bent er gewoon, ja. Heel belangrijk gegeven.
En dat betekent niet dat je dan dus maar je terugtrekt op ergens op een bergketen in de Himalaya om te gaan mediteren. Hè? Dat is de eerste stap. Is dat, ja. Oh, ik ben. En van daaruit kun je jezelf de vraag stellen. En wat wil er dan via mij? Ja, wat wil ik eigenlijk doen in deze wereld?
Ja.
Maar je voelt wel, dat is een heel andere oriëntatie op je motivatie dan wanneer je dingen doet vanuit angst.
Zeker, ja. Daar begint het gewoon mee. Want is dat ook de basis waarop non-duale therapie is gericht?
Ja. Okay. Ja, het is dus niet gericht op... soms is die misvatting er en zo, dat mensen denken, oh, dan ga ik dus helemaal stil worden en sereen en ik trek me terug uit het leven en ik ga eigenlijk in een grot wonen.
Ja.
Dat is het nadrukkelijk niet.
Dat is vaak ook de basis gevoed vanuit angst, hè?
Ja. Ja, dat je eigenlijk niet meer lastig wil gevallen worden door het leven, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat je dan maar terugtrekt.
Ja.
En veel spirituele zoekers hebben daar last van. Overigens, die eigenlijk verlost worden van zichzelf en verlost worden van het leven. En eigenlijk niet meer meedoen. En
maar dit dat is iets heel anders
dat natuurlijk. Dit is echt bedoeld om spiritualiteit te leven in de wereld. Gewoon hier.
Ja. Ja,
zoals we hier bij elkaar zitten ook. Ja.
Hoe kijk je naar het doel, het belang van het hebben van ego in relatie tot bijvoorbeeld karma?
Ja, dat is een goede vraag.
Dat is een goede vraag. Daar komen we zo op terug.
Oh, oké. Okay.
Alexander, we hadden het zojuist over ego. De vraag die ik jou wil stellen is, wat voor een relatie is er ten aanzien van het ego met karma?
Ja. Om te beginnen is het heel belangrijk, dat ben ik zojuist vergeten te zeggen toen we het over ego hadden, dat ik een scherp onderscheid maak tussen gezonde ego-functies en, zoals dat technisch heet, het zichzelf representerende ego. Gezonde ego-functies zijn dat je weet hoe je je leven organiseert. Dat je kunt werken, dat je je sociaal gedraagt, et cetera. Dat soort functies. Herinneringsfunctie, dat soort. Je moet gewoon, en dat moet een stevig
fundament.
Stevig fundament zijn, anders kan je dit werk eigenlijk niet doen ook. Nee. Dus daar begint het. Maar dat zichzelf representerende ego bestaat uit aannames, herinneringen, conditioneringen. En daar zit eigenlijk de pijn. Want je blijft gedrag vertonen wat niet functioneel is, wat je niet helpt. Maar je blijft het maar doen omdat je geen ander repertoire hebt.
En dan is er ook een build-up van conditionering en al dat soort zaken.
Precies, en van de ene conditionering in de ander.
Ja.
Om even een heel platvloers voorbeeld te noemen. Je hebt een autoritaire vader gehad in het verleden. En dus blijf je maar gedragen naar iedereen die autoriteit uitstraalt. Alsof het je vader is.
Oh, ja. Nou, mooi voorbeeld.
En elke keer weer ruzie. Tot je het in de gaten krijgt. En dan denk je, oh wacht even, dat klopt niet. Het is gewoon een oud patroon wat ik volg. De inkleuring van de werkelijkheid. Nou, dus dat onderscheid is heel belangrijk. En dan de vraag naar karma. Het is interessant om te zien dat wij allemaal zo onze thema's tegenkomen. En het zijn van die, het heet niet voor niks een thema. Dus het komt een situatie die steeds maar terugkeert. Dus dan kun je zeggen, nou, daar heb ik kennelijk iets te ontdekken. En dan heb je een gezond ego-functie nodig, gezonde ego-functie. En zeg maar de wijsheid en de helderheid om daarnaar te kijken en daarmee je mee te verbinden. Vanuit ego hebben we de neiging om moeilijkheden ofwel te ontkennen, of te bevechten, of weg te trekken daarvan, hè? Dus te duiken. Vanuit non-duaal bewustzijn voel je van, dat ga ik niet doen, ik blijf erbij, ik maak er contact mee. En dan kunnen, zeg maar, vast in karmische patronen, laten we daar maar even van uitgaan, je neemt iets mee, Ik weet niet of jij dat bent, maar in ieder geval, er is iets meegekomen in deze incarnatie waar jij mee te maken hebt. Die kunnen daardoor, doordat je erbij blijft, doorvoelt. Dat is echt essentieel. Dus niet alleen maar conceptueel snappen, maar echt voelend contact maken, doorademen. Zul je merken dat die karmische patronen langzamerhand smelten, oplossen, hun energie verliezen. Ik maak wel eens de vergelijking van, er is een zee van bewustzijn, de oceaan van bewustzijn. Daarin drijven schotsen, de ijsschotsen.
Ja.
Van vastzittende stukjes, noem het maar even karma, patronen. Nou, die werk je niet weg door ze te ontkennen of te bevechten, maar die werk je weg door de warmte van je aandacht daaraan te schenken en dan smelten ze.
Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer iemand helemaal vastgeroest is in allerlei oude patronen. En bang is ook tegelijkertijd om dat los te laten.
Ja,
omdat hij niet weet wat er aan de andere kant staat.
Nou ja, precies. Ja. Maar dat is pijnlijk om te zien. Want dat laat het lijden voortduren. Hè, zou je kunnen zeggen.
Ja. Je beschrijft ook in jouw boek iets over dat lijden. Je beschrijft het existentieel lijden versus de non-duale benadering van lijden.
Ja.
Je hebt net al een beetje het verschil verteld, hè, met betrekking tot ego, wat je ook wel nodig hebt voor een deel.
Voor dit werk, zeg.
Maar kun je aangeven wat het verschil is tussen die twee? Ja. Dat existentieel lijden versus de non-duale benadering van lijden.
Nou, vanuit een non-duale visie, kijk, dat wordt anders, even herformuleren. Dus er is existentieel lijden. Dus daar grijp ik terug op wat de Boeddha zei. Er zijn drie grote vormen van lijden.
Ja.
De eerste plaats, je weet niet wie je bent, ten diepste. In de tweede plaats, je bent van top tot teen afhankelijk en kwetsbaar. Zomaar ziek worden. In de derde plaats, je bent vergankelijk. Niets blijft, alles. En dat zijn wat wel genoemd worden de human condition. Daar hebben we het mee te doen. Dat zijn grote bronnen van die voor ego voelen als zeer bedreigend. Dus wat je ziet is dat ego er eigenlijk steeds van wegkijkt. Dus die houdt zich bezig met andere, hè, dus andere vormen van lijden. Dus het eigenlijk wat dichterbij is. Ik heb ruzie met mijn baas, terwijl het eigenlijk gaat over, ik word niet gezien. Ik word niet bevestigd in mijn bestaan. Dus er zit een veel diepere betekenislagen.
En wat doe je er dan zelf mee?
Ja, en om terug te komen op jouw vraag. Dus wat je doet vanuit een non-duale visie is dat je om te beginnen contact maakt, zeg maar, rust in de ruimte van bewustzijn. En van daaruit je verhoudt met deze kwesties.
Ja.
En dan zul je, het is heel interessant. En dat heb ik ook beschreven in het boek. Ik begeleid mensen daarbij. Stel nou voor dat je moeite hebt met vergankelijkheid. Ik ga dood.
Ja.
En
Gebeurt toch wel een keer.
Dat gebeurt, ja. Dat is waar.
Ja.
Maar als het je gebeurt, of als je ervoor staat, dan voelt het toch weer heel anders. En, dus wat ik vaak doe, is mensen daar echt zo dicht mogelijk contact mee laten maken. Maar wat is daar zo precies? Hè? Wat, voel het dus. Wat gebeurt daar? Wat is de angst die daar speelt? Et cetera. En wonder boven wonder, dat is echt heel interessant. Een transformerend werk treedt daarop dat mensen in één keer, op het moment dat ze het aanvaarden, het is waar, dus de strijd staken eigenlijk. Dan is er een ontspanning.
Dan komt die ontspanning.
En dan is er ineens iets van, nou ja, als ik dan toch vergankelijk ben, dan ga ik eens even kijken waar ik zin in heb.
Een stukje uit jouw boek, dat wil ik even voorlezen.
Okay.
In non-duale begeleiding nodigen wij de cliënt uit om precies daar aanwezig te zijn waar zij denkt niet te kunnen staan.
Ja.
In de psychologische leegte die ontstaat als wij die niet langer toedekken met de dikke laag van concepten, meningen, verwachtingen en angstgedachten.
Ja.
De paradox is dat we onszelf terugvinden daar waar we bereid zijn om onszelf kwijt te raken. Als we niet langer vasthouden aan ons zelfbeeld, openbaart zich op die plek direct de grond van non-duaal gewaarzijn. We ontdekken, met andere woorden, dat we niet iemand hoeven te zijn om te zijn.
Precies.
Wie ben je of word je dan wel?
Zijn. En dat is dus een buitengewoon mysterieuze. Het is geen punt, maar
aangelegenheid.
Aangelegenheid. Ja.
Dat geeft een naam.
Ja, precies.
Ja.
Want ik heb al gezegd, het zijn allemaal paradoxen. Dus er is zijn. Maar je kunt niet zeggen, het is mijn zijn of zo. Het is zijn.
Nee, ja, dat werkt niet.
Dat werkt niet. Het is een beetje, ik gebruik vaak de metafoor van de oceaan en de golf. Je bent de oceaan. En tegelijkertijd manifesteer je als die ene golf.
Ja.
Een tijdje. En dan zakt hij weer terug in de oceaan. Nou, je kunt niet zeggen dat de golf niet bestaat. Je kunt ook niet zeggen dat de oceaan niet bestaat. Ze bestaan allebei tegelijkertijd. Het is dus net hoe je kijkt. En dan komt die kwantumfysica weer terug.
Ja.
Dat is maar net hoe je kijkt. Je kan er eigenlijk geen uitspraak over. Je bent het allebei tegelijkertijd. Maar in ons normale psychologische leven hebben we de neiging ons vast te houden aan zo'n idee. Bijvoorbeeld, ik moet in relatie zijn. Ik moet een relatie hebben, anders kan ik niet leven. Zoiets.
Ja.
Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter en zo. Dat is ook belangrijk om daar... Het gaat er niet over dat dit is geen hardhandige methode. Hè? Dus dit gaat er natuurlijk over om dat helemaal te respecteren, die angsten en het verdriet wat er omheen zit. Er zit een heel verhaal vast. Maar tegelijkertijd is waar dat de enige oplossing is niet te proberen die angst te dempen door maar weer een relatie te starten of iets anders. Of nog maar eens een keer een therapie te proberen. Maar en dat is wat ik ook doe, mensen uit te nodigen om de angst zelf in te ademen, door te voelen en bij te blijven. En dat is precies wat je voorlas. Hè? Dat voelt als... Kijk, ego, dat is de laatste plek waar ego wil zijn. Maar dat voelt dus als, oh, als ik dat doe, dan overleef ik niet.
Dat is weer die angst natuurlijk.
Ja, letterlijk zeggen mensen vaak, als ik dat doe, dan ga ik dood. Zo voelt het. En mijn interventie is dan vaak, nou, ga maar dood. Dus voel maar wat daar gebeurt. En dat is echt een wonderschoon proces wat daar zich aftekent. Want in één keer, je zou kunnen zeggen, jij gaat met jouw bewustzijn zitten op de plek waar je nooit hebt durven zijn. Waar je altijd van weg bewogen hebt. En doordat je daar bent, ga je het belichamen. In één keer voelt een klant van, oh,
was dat het?
Dat was eigenlijk wel oké. Okay.
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Nou, had je het net ook over psychologie. Als we kijken naar psychologie en non-duale spiritualiteit. Mm-hmm. Is dat iets wat hand in hand gaat?
Wat mij betreft dus wel. Hm. Ik heb echt het idee, en ik ben daar ook heel enthousiast over eigenlijk. Leven wij in een tijd... Waarin we meemaken dat er is een hernieuwde interesse voor spiritualiteit. Maar dat het dus meer gestructureerd wordt, de weg van spiritualiteit, gevoed wordt door de kennis uit de westerse psychologie. Dus in deze werkvorm is dat ook helemaal verweven. Ja, dus het is, wat mij betreft, is een spiritueel pad, wat uiteindelijk leidt naar de realisatie wie je ten diepste bent, is niet te volgen als je niet ook aandacht besteedt aan je psychologie.
Hoe kijk jij naar spiritualiteit in leiderschap?
Nou, daar zouden we wel wat meer van
kunnen gebruiken. Nou ja, is er een missing link als het gaat om leiderschap anno 2000 nu?
Nou, wat ik er kort over... Het is ingewikkeld, omdat... Ja. Kijk, organisaties die hebben een... Ja, die zijn toch erg gestuurd door een soort ego-oriëntatie.
Ja, ja.
Het gaat altijd over meer en beter. En,
ja,
en,
presteren.
En,
hè?
Presteren. En, nou, dus ja, dat, daar, ja. zit, daar zit een. Dus theoretisch is het zeker mogelijk om op een geheel andere leest een organisatie vorm te geven.
Ja.
Maar dat, zolang het economische principe de boventoon voert, is het ingewikkeld. Dan zie ik het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar wat wel gebeurt, en dat is een. Je zou kunnen zeggen, een soort milde vorm van deze visie, is dat mensen, dat je managers, dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, in management trainingen, dat je mensen helpt om te ontdekken dat ze veel meer zijn dan hun ego-oriëntatie. En buiten dat veld van ego, het eerste wat je daar tegenkomt, is wat ik noem transpersoonlijke kwaliteiten. Daar kom je als het ware universele kwaliteiten tegen, die ieder mens tot zijn beschikking heeft. En dan gaat het over wilskracht, creativiteit, liefde, mededogen, schoonheid. Ja. Dus dat is al een enorme stap voorwaarts ten opzichte van de ego-oriëntatie. Je kan je voorstellen, als je meer vanuit mededogen en voelend contact en wijsheid een bedrijf leidt, dan kan je nog steeds je winstdoelstelling hebben, maar dat krijgt toch een andere kleur. Dat krijgt een heel andere toon.
Ja.
Dus daar, op dat veld wordt ook al wel veel gedaan. Maar dus het echt radicale, non-duale bewustzijn, dat is nog niet zo makkelijk om dat zomaar in een organisatie...
Nee, in te passen. Nee. Ja, precies. In hoofdstuk 13 beschrijf je het belang van het niet doen.
Ja.
Waarom is dat?
Oh ja, dat zijn de hoofdstukken die gaan over therapie echt. Hè? Van wat zijn nou de kenmerken? Om te beginnen, niet doen is iets anders dan niks doen.
Ja, precies.
Hè? Dus, maar het idee is, bewustzijn En alle vormen van bewustzijn, dus een gedachte is een vorm van bewustzijn. Een gevoel is een vorm van bewustzijn. Er is een soort wetmatigheid van bewustzijn. Het wil van nature wil bewustzijn zich weer ontvouwen en ontspannen. Het is net als die ijsschots. Van nature wil die smelten.
Ja.
Je moet er iets aan doen om hem koud te houden, en hard. Dus als je niks doet, smelt hij. En dat geldt dus ook voor deze vorm van therapie. Dus wat je doet als begeleider voornamelijk is dat je als het ware een bewustzijnsveld aanbiedt. Ik ben er. Er is geen oordeel. Laat maar komen wat er komt. Vertel maar wat er gebeurt. En daarin ontvouwt dus... Ja, ontvouwen die gedachten, gevoelens enzo. Die krijgen de kans om te ontvouwen. Als ik daar nou de hele tijd een idee bij heb van het moet daarheen. Of het moet er zo uitzien. Of we moeten dat bereiken. Dan ben ik aan het interfereren ten opzichte van het proces.
Ja, want er moet natuurlijk iets werkelijk komen. Gewoon een natuurlijk proces. En dat hou je dan de hele tijd tegen.
Precies. Dus, ja. Dus dat betekent... Die grondhouding is niet doen. Maar het betekent tegelijkertijd heel erg zeg maar, vanuit open gewaarzijn aanwezig zijn.
Ja.
En dus geen oordeel. Maar ondertussen, natuurlijk, dat is ook je vaardigheid. Je moet natuurlijk wel weten waar je mee bezig bent. En de context snappen en de richting. Want het is toch een gek genoeg ook alweer een richting kennen. Dus het is een beetje balanceren op het slappe koord eigenlijk.
Ja, want je bent dan eigenlijk meer aan het beschouwen tegelijkertijd. Hè, van wat er eigenlijk gebeurt. Zonder dat je meteen de invulling geeft van een antwoord die legio zou kunnen zijn.
Precies.
Maar heel veel mensen hebben dat wel sterk.
Ja, en heel veel therapeuten hebben dat ook wel sterk. Die zijn belast met het idee dat zij het antwoord moeten hebben.
Ja.
En dat is eigenlijk dat is helemaal niet nodig. Want het bewustzijn zelf heeft het antwoord. Er is het, hè, dus de wijsheidsgeest van de klant, die weet het al lang hoe het zit.
Ja.
Daar werk ik ook veel mee. Dat heb je misschien ook gelezen met visualisaties waarmee je mensen uitnodigt om... Ja, contact te maken. Wat ik dan maar even noem de wijsheidsgeest. Dat is ook weer zo'n eigenlijk dat veld van die transpersoonlijke kwaliteiten. Waar je op kunt aansluiten. Dat is helemaal niet zo moeilijk.
Nee.
Alleen,
nou ja, dat zeg je zo.
Nee,
even.
Dat is echt niet, dat is niet moeilijk. Nee, echt niet. Maar we komen niet op het idee. Omdat we zo geïdentificeerd zijn met dat ego-denken.
Ja. Ja. En ondertussen heb je ook een mindbleep.
Ja.
Wat is een mindbleep?
Ik heb trouwens een boekje bij me van 40 mindbleeps. Ik heb,
oh.
Nou...
Voor de luisteraars die dat nog niet weten, wat een mindbleep is.
Ja, ik ben ook wel benieuwd.
Een mindbleep is gewoon een... dat was iemand die mij op het idee bracht. Want ik wilde een stukje schrijven. Gewoon een kort stukje, geïnspireerd stukje. Van non-dualiteit in relatie met het dagelijks leven. En ik had zo wat het onderwerp. Dus die zei, noem het gewoon een mindbleep. En ik dacht, dat lijkt me wel goed.
Een soort van affirmaties, zeg maar, van deze tijd.
Ja, zoiets. Het zijn korte stukjes en dat inspireert. En die maken dan onderdeel uit van de nieuwsbrief die ik met enige regelmaat rondstuur. Maar op een gegeven moment had ik zo'n stuk of 45. Dus ik heb er nu een boekje van gemaakt.
Dat is
heel mooi.
Hartstikke
zal je de luisteraars nog iets willen meegeven?
Ook over het gebruik van dit handboek.
Ja.
Nou, dit handboek is natuurlijk echt geschreven voor therapeuten, coaches. Ik ben overigens bezig om aan de hand hiervan een aangepaste versie te schrijven. Voor gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in hun eigen proces.
Ja.
Dus dat zit eraan te komen. En in zijn algemeenheid, wat kan ik mensen aanraden? Ik zou mensen echt op het hart willen drukken om eens te onderzoeken in hoeverre ze echt content zijn. Of er echt zoiets is als zelfliefde. Want we hebben met z'n allen vrij veel last van superego. Dus heel veel kritiek, zelfkritiek. En dat staat ons in de weg. En waar het hier over gaat en waar dit boek ook naar schrijft... is het de enige manier om met jezelf om te gaan... dan komt het woord weer terug, is onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf.
En zo is de cirkel rond.
Zo is het.
Nou, fantastisch.
Dank
je wel. Echt heel interessant. Ik wil je ervoor bedanken.
Graag gedaan.
En uiteraard wens je heel veel succes.
Dank je wel.
Beste luisteraars, dat was het weer deze middag. Voor vandaag bedanken we theosofe José van der Loop en auteur en coach Alexander Zulner. Meer informatie over onze uitzendingen en gastsprekers kun je vinden op helloradio.eu. We zijn er weer op zaterdag 27 oktober vanaf 12 uur. Fijn weekend en tot dan.
Dit is Amsterdam, Radio Salto.